Ja, en dat is wat we nu willen doen. Luister naar het woord van de Heere God en dat hij het op zijn manier mag doen. Zijn way, his way. We hebben in de prediking, ik ga verder vanmorgen met jullie over met de serie over het vrezen van God, de vrezen des Heren. En ik was me vanmorgen eens over aan het nadenken, dat is al een tijdje dat we zo samen op weg zijn over dat onderwerp. En het lijkt me ook wel lastig om vast te houden van wat hebben we allemaal al gezien, zo als het een langer durende serie is. En wat we met name gedaan hebben, is we hebben gekeken naar de kenmerken van God. Dus het vrezen van God en hebben met name gekeken naar kenmerken van God. Kenmerken, eigenschappen van God, zoals zijn grootheid, daar hebben we naar gekeken. Zijn heiligheid en zijn macht. En die eigenschappen die maken dat wij hem gaan vrezen. En met ingang van deze preek gaan we de focus verleggen. En gaan we maar kijken naar iemand, naar de kenmerken van iemand die God vreest. Dus niet meer zozeer naar de eigenschappen van God die maken dat wij hem gaan vrezen, maar we gaan nu kijken naar de kenmerken van iemand die God vreest. En dus dat betekent wat ik zei, daar gaan we onze focus verleggen. En door dat te doen, dus door stil te staan bij die kenmerken van iemand die God vreest, hoop ik dat wij zullen gaan groeien in het vrezen van God. En de belangrijkste van deze kenmerken is dat alles in ons leven, elk aspect onder Gods absolute autoriteit staat. Autoriteit, dat is het waar ik vanmorgen met jullie naar wil kijken. God heeft de absolute, hoogste autoriteit. En de vraag is, wat doet dat met ons? Hoe leven jij en ik daarnaar? En ik hoop dat je gemerkt hebt dat ik mijn woorden heel bewust gekozen. Ik heb bewust niet het woord macht gebruikt. Ik heb het vanmorgen over autoriteit. Macht wordt vaak geassocieerd met iets kunnen. Iets voor elkaar kunnen krijgen. Maar autoriteit, dat is meer dan dat. Autoriteit houdt in dat iemand het recht heeft om geboden te geven. En daarnaast ook de macht heeft om ervoor te zorgen dat deze ook worden nageleefd. Gods autoriteit, dat wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. En wanneer vestigde God die autoriteit, zijn autoriteit over de mens? Dat vinden we in Genesis. En dat was in de tijd van de Hof van Eden. Adam en Eva, Genesis 2, vanaf vers 16 vind je dat daar. Lees maar eens mee, de teksten die worden geprojecteerd op het scherm. En de Heere gebood, zo begint dat gedeelte. Dus daar zie je dat recht, wat ik zei, autoriteit is het recht hebben om geboden te geven. De Heere gebood, de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dus door dit ene gebod, dit was het eerste gebod dat God gaf, werd de mens geconfronteerd met Gods autoriteit. En dat de mens God moest gaan gehoorzamen. Maar Adam en Eva waren God ongehoorzaam. En sindsdien, sinds dat moment, hebben mensen, en ik denk dat ik ook mag zeggen, wij samen, moeite met autoriteit. En of dat nou is omdat we er tegenin gaan, of dat het is omdat we het misbruiken. Dus willen wij God leren vrezen, moeten wij leren en gaan ontdekken wat het betekent om ons aan zijn autoriteit te onderwerpen. Maar het gaat er God niet om, zozeer omdat wij het doen omdat dat opgelegd is. God wil dat wij ons uit vrije wil, vrijwillig, omdat het met vreugde is, ons onderwerpen aan zijn autoriteit. Dus het is God niet zomaar te doen dat hij zijn autoriteit erkend krijgt, dat wij ons onderwerpen aan hem, maar het moet ook nog daarnaast uit vrije wil, vrijwillig zijn en met vreugde. En het onderwerp van vanmorgen, waar ik met jullie bij stil wil staan, autoriteit, dat vind je in de hele Bijbel terug. Van kaft tot kaft, eerste boek tot en met het allerlaatste. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 6, vers 1, daar heeft Mozes, en dat zie je ook in deze tekst, hij heeft het over geboden, verordeningen en bepalingen die de Heere God aan het volk Israël had gegeven en waaraan zij zich moesten houden. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld vind je in de psalmen. Psalm 119, vers 4, daar zegt de psalmist: u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. En het volk van God wordt hier nog eens een keer aan herinnerd in Jeremia, Jeremia 7, 22. En dan het 21ste vers, dat begint dan zo, dat zie je hier niet. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. En dan zie je wat er komt, vers 22. Want ik heb hun geboden, wat? Luister naar mijn stem. Dan zal ik u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. Nog een voorbeeld. En als laatste een voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Wat hij heeft gezegd in Johannes 14 en dan vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En wat al deze teksten gemeenschappelijk hebben, is dat ze spreken van een goddelijke autoriteit. Het recht om geboden te geven. En dat God op de laatste dag, dat hij rekenschap van ons gaat vragen. Van wat heb je gedaan? Wat over onze gehoorzaamheid? Hebben wij ons aan zijn geboden gehouden? Nou, ik hoop dat als je deze teksten, het zijn maar een paar, ik vind er veel meer in de Bijbel, dat duidelijk is geworden dat Gods autoriteit over de mens en over alles wat geschapen is, dat een van de belangrijkste fundamenten van de Bijbel is. Alles, maar dan ook alles in de Bijbel, is daarop gebaseerd. Alle autoriteit, de hoogste autoriteit, absolute autoriteit, in hemel en op aarde, toen, nu en in de toekomst, is van God. En weet je, de rode draad door de Bijbel heen, dat is dat God zijn plan bekend maakt. Hij openbaart zijn plan. En wat is dat plan? Dat hij zondaars, zij die ongehoorzaam zijn aan zijn geboden, wil verlossen door zijn Zoon, Jezus Christus. Maar dat verlossingsplan is in feite niets meer dan het herstellen van zijn autoriteit. Over die opstandige mensen, over jou en mij. Wij die ongehoorzaam zijn aan zijn geboden. Zoals de Bijbel dat zelf zegt, hij roept ons uit de duisternis en hij plaatst ons in het licht. Titus 2, vers 14, dat maakt zo duidelijk dat het grote plan achter Jezus' verlossingswerk, achter zijn dood, dat was dat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Dat wil zeggen van onze opstand tegen Gods autoriteit. Dat is wat hier staat. En voor zichzelf, de tekst gaat verder, een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. En wat daar laatste staat, is met andere woorden, om haar dus weer te onderwerpen aan zijn autoriteit. Dus je ziet, Gods grote plan is het om alle mensen weer onder de autoriteit van Jezus terug te brengen. En Jezus zegt dat zelf over zichzelf in Matteüs 28 en dan vanaf vers 18. Daar zegt de Heer Jezus: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan zegt hij tegen zijn discipelen: ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. In jouw Bijbel, waar je mijn Bijbel is een herziene statenvertaling. Als je in de herziene statenvertaling het woordje macht ziet staan, daar staat in de grondtekst, in het Grieks, daar staat het woordje exousia staat daar. En dat wordt over het algemeen vertaald door autoriteit, exousia. En dat oud-Griekse woord exousia, op haar beurt is dat weer afgeleid van het werkwoord exesti. En dat betekent: het is wettig. Dus Jezus leert hier, en dat zien we hier in Matteüs, aan zijn discipelen, dat mensen tot discipelen maken, dat betekent dat ze weer onder de autoriteit van Jezus worden gebracht. Het betekent dat ze hen moeten leren alles in acht te nemen, te gehoorzamen dat wat Jezus hen geboden heeft. Nou, als we dit allemaal al even hebben gezien, dan is het goed om heel even de balans op te maken. Even een tussenstand. Wat we hebben gezien tot nu toe is dat wie God vreest, die onderwerpt zich aan zijn autoriteit en leeft volgens zijn geboden. Ja? Dat lijkt er dus op dat vrezen van God en gehoorzamen, dat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vrezen van God, onder zijn autoriteit leven. Dat betekent dat je aan zijn geboden houdt en dat je die gehoorzaamt. Dat vrezen van God en gehoorzamen, dat die op een of andere manier met elkaar samenhangen. Maar kan dat? Kan vrees voor God wel leiden tot oprechte gehoorzaamheid? Weet je nog dat ik in het begin dat had gezegd? God vraagt niet zomaar gehoorzaamheid. God vraagt vrijwillige gehoorzaamheid in vreugde. Als vanuit je hart, het moet oprecht zijn. Maar gaan die twee samen? Vrees en oprechte gehoorzaamheid. Ik bedoel, als je mij oog in oog laat staan met een afschrikwekkende leeuw, dan ben ik 100% gehoorzaam. Geen twijfel. Maar dat is niet uit vrije wil. Dat is uit vrees. Dat is uit angst. En dat is nou precies wat God niet van ons wil. En dus ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dit is een belangrijke vraag. Hoe gaan die twee samen? Kun je God oprecht gehoorzamen als je dat alleen maar uit vrees doet? En als dat gaat, hoe dan? Nou, voor een antwoord op deze vraag hebben we theologie nodig. En ik weet, ik hoor vaak mensen zeggen dat theologie moeilijk is. Sommige mensen zeggen het is te moeilijk. En vooral, hoor je dan ook nog bij, voor jonge mensen. En ik begrijp dat niet zo goed. Want volgens mij hebben die mensen die dat zeggen geen idee van de vakken, hoe moeilijk de vakken zijn die iemand op de middelbare school moet volgen. Of daarna als je gaat doorstuderen. Ik noem er een paar. Wiskunde. Scheikunde. Filosofie. En dan noem ik er zomaar random een paar. Als je dat wist, hoe moeilijk dat die vakken vandaag de dag zijn, dan zou je weten dat theologie niet moeilijker is. Sterker nog, ik denk dat theologie dichter bij jou staat, dichter bij het leven. Theologie gaat over vragen die in je hart leven, waar je mee gaat slapen en waar je mee opstaat. Vragen als, oké, God wil dat ik hem vrees, maar hoe kan ik hem lief hebben als ik hem moet vrezen? Hoe kun je een relatie hebben met iemand die je vreest? Dat is een voorbeeld van een theologische vraag. Of een vraag is, hoe kan ik van God houden als hij zegt, ik wil ook dat je mij vreest? En dat zijn eigenlijk niet zoveel moeilijkere vragen dan waar je op school mee te maken krijgt. Ik noem er een paar. Hoe houden atomen zich bij elkaar? Of, we zien dat het universum zich uitbreidt. Waarom? Nou, dat zijn voorbeelden van vragen waar je op de middelbare school mee te maken krijgt. En ik zie een aantal mensen denken van gelukkig heb ik dat lang geleden gedaan. Ja. Maar dat is precies ook wat theologie is. Vragen durven stellen en dan de Bijbel pakken en dan op zoek gaan naar het antwoord dat God daarop wil geven. Theologie is niet dat je alles al weet. Het is vragen durven stellen en je in de Bijbel gaan openen op zoek naar antwoorden. Nou, de komende minuten ga ik dus met jullie proberen aan de hand van de Bijbel te kijken of we een antwoord kunnen vinden op deze vraag die ik zo net stelde. Ik zei al, wie God vreest, onderwerpt zich aan zijn autoriteit en gehoorzaamt zijn geboden. Dus er lijkt een link te zijn tussen vrezen en God gehoorzaam zijn. Maar dus is daar die vraag, is dat oprecht? Op het moment dat ik hem vrees en ik ben hem gehoorzaam, komt dat echt uit vrije wil, oprecht vanuit mijn hart voor. Want dat is wat God wil. God wil niet gehoorzaamheid om niets. God wil dat het vanuit ons hart voorkomt. Nou, laat me dat eerst eens even duidelijk maken, want dat heb ik helemaal nog niet laten zien dat dat is wat God vraagt. Aan de hand van een paar bijbelteksten, ik noem er een paar. Deuteronomium 10, vers 12, dat zegt: nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen. Met heel uw hart en met heel uw ziel. Vrezen en gehoorzaamheid die beide uit je hart komen. Met andere woorden, die oprecht zijn. En datzelfde vind je ook terug in Jeremia 32, 40. Daar staat: ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat ze niet van mij afwijken. Of Jesaja 29, 13, daar zegt God: omdat dit volk mij tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Dus ik hoop dat je uit deze paar versen ziet dat deze vraag waar we vanmorgen samen over nadenken, dat het er eentje is die er echt toe doet. Dat is een belangrijke. Wat doet vrees voor God met de intenties van jouw hart? Kun je God oprecht gehoorzamen? En ja, hoe dan? Hoe maakt vrees voor God dat je hem gehoorzaamt met heel je hart en met heel je ziel? Nou, voor een antwoord op deze vraag ga ik dus met jullie nu door een aantal teksten in de Bijbel heen. En je mag de volgende eens laten zien, Raymond. Je kunt zien dat de opmaak van de sheets is zelf aangepast, zodat je weet: oké, we gaan nu door een blok heen met teksten. En probeer dat een beetje vast te houden. Deze vraag, daar gaan we met elkaar mee aan de slag. En het mooie is, de apostel Paulus in het Nieuwe Testament is de apostel geweest die daar heel veel over heeft geschreven. Over die combi van vrezen en gehoorzaamheid. En we gaan samen nu door een aantal van die teksten heen. En dan gaan we, als het goed is, daar een patroon in zien. De ene tekst, die roept een vraag op en de volgende tekst beantwoordt het. En uiteindelijk komen we bij een antwoord op die vraag: hoe gaat dat vrezen voor God en oprecht gehoorzamen, hoe gaat dat samen? Oké, dit is de eerste tekst. En onthoud die, probeer dat een beetje te onthouden, want daar kom ik straks naar het einde van dit blok weer op terug. Ja? Colossense 3, vers 22. Slaven, zegt apostel Paulus daar, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. Paulus benadrukt hier dat slaven, en dan mag je ook, denk ik, alle gelovigen ook onder scharen, dat zij hun aardse heren moeten gehoorzamen, hoe? Oprecht van hart. Dus niet met ogendienst. Dus niet dubbelhartig, met een dubbele agenda, niet met vleierij, napraten. Oprechte gehoorzaamheid is wanneer wat van binnen is, wat jij van binnen voelt, dat dat aan de buitenkant daarmee in overeenstemming is. Dat wat buiten is, is gelijk aan dat wat jij van binnen voelt. Dat is oprechte gehoorzaamheid. En Paulus zegt dat oprechte gehoorzaamheid, waar komt dat uit voort? Uit vrezen van God. Okay? Dus dat komt neer op deze vraag. Wat betekent dat dan, dat God te vrezen? En hoe doe je dat? Want dat is dus schijnbaar het antwoord op de vraag: waar komt oprechte gehoorzaamheid vandaan? Nou, ik zei al, houd deze tekst heel even vast. En nu gaan we een aantal andere zien, met name uit die brieven van apostel Paulus. Maar uiteindelijk komen we hier straks weer op terug. Romeinen 8, vers 14. Dat is de volgende tekst. Opnieuw de apostel Paulus. Hij zegt daar: immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader. In deze tekst benadrukt apostel Paulus het verschil tussen slavernij en zoon- en dochterschap. Hij zegt: wij zijn kinderen van God, zegt hij hier. Als je die vorige tekst, ik had je gevraagd om die even op te slaan, als je die vergelijkt met deze, het lijkt wel alsof die tegenstrijdig zijn. Valt je dat op? Paulus verwerpt hier die geest van slavernij waar hij het in Colossense 3 over had. Die geest van slavernij die tot angst leidt. En waarom? Hij zegt, wij hebben de geest van aanneming tot kinderen gekregen, waardoor we God nu mogen naderen als een liefhebbende vader in plaats van zo'n, ja, hoe moet ik dat zeggen, strenge meester. Hij zegt, God is geen strenge meester, hij is jullie vader en hij heeft jullie lief. Jullie zijn zijn kinderen geworden. Maar Paulus blijft zich in zijn brieven steeds slaaf noemen. Slaaf van Christus. Slaaf in de zin van dat hij Jezus dierbaar, trouw is, dienstbaar is. Maar die angst, zegt hij, die angst die bij slavernij hoort, daar is geen sprake meer van. In plaats daarvan zegt hij, als je zo'n relatie hebt met God, als je een christen bent, als je een kind van God bent, dan heb je een liefdevolle, een intieme relatie met God de Vader, waardoor wij mogen roepen, Abba, Vader. Dus wat hij hier niet zegt, is dat we alle kanten van slavernij moeten afleggen. Dat zegt hij niet. Maar wat we wel moeten afleggen, is die vrees. Die angst die er is tussen een slaaf en zijn meester. Daarvan zegt hij, die moet je afleggen. Want de geest tot aanneming van kinderen, van aanneming tot kinderen, heeft God voor ons tot Abba, Vader gemaakt. We zijn zonen, dochters, kinderen. Geen slaven meer, zegt hij. En de Heer Jezus zegt dit ook. In Johannes 15, 15, daar zegt hij, en dan spreekt hij tot ons, ik noem u niet meer dienaren. Want een dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Jezus ziet zijn discipelen niet als slaven, zegt hij hier. Slaven die niets weten van de plannen van hun meester, maar als vrienden die mogen delen in zijn plannen. Slaven die werden in de slavenverblijven aan de rand van een plantage gehouden, ver weg van de meester. Maar God, zegt de Heer Jezus, heeft dat niet gedaan. Door zijn verlossingswerk van de Heer Jezus zijn wij uitgenodigd om in die intieme vriendschapsrelatie met de Heer Jezus te komen, waarin hij alles deelt, zegt hij, wat hij van de Heere God, van zijn Vader, onze Vader, heeft ontvangen. Nog een andere tekst. 1 Johannes 4, vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Deze verzen die laten zien dat volmaakte liefde maakt dat we vrijmoedig de Heere God mogen naderen. En dat het de vrees voor zijn oordeel, dat wegneemt. Maar vrees en straf, die horen bij elkaar. Maar naarmate onze liefde, zoals de Bijbel dat zegt, volmaakt wordt, verliest die vrees zijn macht over ons, zodat we ons niet meer door die straf laten leiden. Dat is wat we hier lezen in 1 Johannes 4. Willen gehoorzamen komt dan niet meer voort uit vrees voor die straf, maar uit liefde. Maar ja, zolang niemand van ons hier nog volmaakt is, blijft er dus die mogelijkheid open dat er een rol is weggelegd voor die vrees voor straf. En wat is dat dan? Daar geeft Paulus in 2 Korinthe 10, 5 vers 10 een antwoord op. De volgende tekst. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Paulus zegt hier, en dat is heel indringend, dat wij allemaal zoals ze hier vanmorgen zijn, voor die rechterstoel van Christus moeten komen. En dat wij onze levens beoordeeld zullen worden op onze daden. Of ze nu goed zijn of slecht. En Paulus zegt, nu wij deze vrees voor de Here kennen, willen we anderen vertellen over het geloof in Jezus en ze dienen. En je zou dus kunnen zeggen, dit is een positieve kant aan het vrezen. Het zet je aan tot iets. En deze vrees, die positieve vrees, dat is het werk niet verlammend. Nee, het tegenstel, het zet er ons aan om te dienen op de manier zoals Paulus dat heeft gedaan. En dan komt misschien wel de meest belangrijke tekst over vrees in die brieven van Paulus. Romeinen 11. En dan vanaf vers 18. Beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. En dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Paulus roept hier, en hij maakt hier gebruik van beeldspraak, hij roept hier de niet-Joodse gelovigen op, ons, om niet arrogant te worden tegenover de Joodse takken. Dat is de beeldspraak waar hij hier gebruik van maakt. Hij zegt, er zijn er die zeggen, wel, deze takken zijn afgerukt, zodat ik kon worden geënt. En hij zegt, dat is waar. Ze zijn afgerukt vanwege hun ongeloof. En jij, zegt hij tegen ons, jij staat door het geloof. Word dus niet trots en heb geen hoge dunk van jezelf, maar vrees. En wat moet je dan vrezen? Vrees ongeloof. Je staat, zegt Paulus, dat klopt, maar je staat alleen door het geloof. Word dus niet trots, maar vrees. Laat die vrees je tot geloof drijven. En ik denk dat dit het meest fundamentele is, het meest belangrijke is wat we moeten inzien in de soort van vrees die jij en ik zouden moeten hebben. Namelijk dat in die mate dat jij en ik wandelen in liefde en vertrouwen, ons verheugen in en rusten in de Heer Jezus als onze redder en onze schat, in die mate hoeven we niet bang te zijn voor God. Hoeven we God niet te vrezen. Maar in die mate dat we afdwalen, dat we afdrijven van God en trots en arrogant worden, in die mate moeten we wel bang zijn voor God. Moeten we hem vrezen en door die vrees weer terug te brengen bij God, daar waar er geen vrees is. Dat is wat Paulus ons hier vanmorgen zegt. En tijdens de voorbereidingen, toen ik op dit punt was aangekomen, denk ik van, dit is moeilijk. Hoe leg ik de broeders en zusters, hoe leg ik dat aan mezelf uit? Hoe leg ik dat vanmorgen uit? En op dat moment, op dat punt, kwam ik een prachtige illustratie tegen. Van John Piper. Hij vertelde het volgende. Hij was eens met zijn 6-jarige zoon, die zoon heet Karsten, op bezoek bij een vriend. En dat was een enorme Duitse herdershond. En hij schrijft, die keek zijn zoon recht aan. En toen John zijn zoon even naar de auto stuurde om iets op te halen, rende die hond achter zijn zoon aan. Hij rende grommend achter hem aan en dat maakte zijn zoon Karsten doodsbang. En de eigenaar van die hond die riep, oh Karsten, Karsten, je kunt beter rustig blijven lopen. Hij houdt er niet van dat mensen voor hem wegrennen. Zie je dat beeld voor je? Deze hond, zegt John Piper, dat was de vriendelijkste hond ter wereld die je maar kon bedenken. Maar hij wilde gewoon niet dat je voor hem wegrende. En daarom gromde hij. En dat is, denk ik, wat Paulus hier vanmorgen tegen ons zegt. Als jij het geloof begint los te laten en je van God afkeert, je keert je van God af, dan kun je hem maar beter vrezen. En dat is denk ik het beeld wat Paulus hier vanmorgen aan ons probeert duidelijk te maken. En ik denk dat de Heer Jezus dat ook op zijn manier aan ons wilde zeggen toen hij zei in Matteüs 10 vers 28. Hij zegt daar, en wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel lichaam, ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Vrees niet degene die het lichaam alleen maar kunnen doden, maar de ziel niet. Vrees liever hem, zegt de Heer Jezus, die zowel de ziel als het lichaam te gronde kan richten in de hel. Met andere woorden, vrees God en laat dat, die vrees, je naar mij leiden. Ik ben je redder, zegt de Heer Jezus. Tot slot, een bijzonder mooie tekst uit het Oude Testament die de dingen ook heel duidelijk maakt. Exodus 20. En dan het 20ste vers, Exodus 20, 20. Daar zegt Mozes tegen het volk, wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Lees die tekst nog eens goed door. Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Wees niet bevreesd en vreest. Wees niet bevreesd, zegt Mozes. Vrees niet, want God is gekomen om jullie op de proef te stellen. Waarom? Zodat je hem gaat vrezen en je niet zondigt. Wat doet dat met je als je dat hoort? Ik vind dit zo ontzettend mooi. Zo mooi. Wat Mozes hier laat zien, hij zegt er zijn twee soorten vrees. Er is een vrees voor God dat als je het hebt, voorkomt het dat je hem vreest. Er is een vrees voor God die als je hem hebt, als je die vrees hebt, voorkomt dat je hem vreest. En deze vrees waar Mozes het hier over heeft, dat is eerbied. Dat is ontzag. Het is een eerbiedige vrees omdat God heilig is en machtig. Maar die vrees, zegt Mozes, die schrik je niet af. Dat is een vrees die trekt je juist naar hem toe. Als een liefhebbende, als een liefdevolle vader, als een genadige God, als een goede God, als een wijze God, als een heilige God. Een God waarvan de Bijbel zegt dat God volkomen gelukkig is in zichzelf, in de drie eenheid. En dat is een God, als je die vrees hebt, waar je niet bang voor hoeft te zijn. En weet je, dit is de laatste tekst die ik je wilde laten zien. Maar ik had nog wat beloofd. Ik zou jullie mee terugnemen naar Colossense. Laat de volgende tekst maar zien. De tekst waar we mee zijn begonnen. Colossense 3, vers 22. En ik lees er dit keer ook nog even het 23ste tot en met het 25ste vers bij. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in een vrezen van God. En dan vanaf vers 23, en alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere, niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanziens des persoons. Als ik probeer een samenvatting te maken, als we gaan kijken, terugkijken naar al die teksten die we vanmorgen hebben gezien, dan begrijp ik, denk ik, het vrezen van God als volgt. Er staat ons een beloning van God te wachten. Maar ook dat we gestraft zullen worden voor onze overtredingen. En het punt is, je wilt niet aan de verkeerde kant staan. Dat de balans in jouw geval uitslaat naar straf. En geloof, zegt de Bijbel, dat is de enige weg. Je bent veilig door het geloof. Door God te vertrouwen en hem lief te hebben. En die vrees, die herinnert ons aan de gevolgen van ongeloof. Vrees, dat is het diepe besef, het diepe eerbied en ontzag voor zijn heiligheid en zijn macht. En daar valt niet mee te spotten. En dat drijft ons naar geloof. Dat ons de zekerheid van die beloning geeft en Gods straf voorkomt. En dat brengt oprechte gehoorzaamheid tot God. Amen. Laat onze ogen een moment sluiten. En bouwden wij misschien dat ik je vragen mag alvast naar voren te komen. Heren, de woorden van vanmorgen zijn indringend. En misschien ook moeilijk. Om te snappen, om te zien hoe u dat alles kunt zijn. Een God die zeer te vrezen is. U bent zeer te vrezen, God. U bent heilig. U bent machtig. Er is niemand. U bent het die boven alles troont en boven alles staat. En tegelijkertijd zegt u daar, en uw knecht Mozes zei dat, wees niet bevreesd. U wilt, Heere, dat we u zoeken. U wilt, Heere, dat we u naderen als vader. Dat we tegen u uitroepen, Abba, Vader. Heere, en dat is voor onze geheimenis. Dat we tegelijkertijd u zo moeten vrezen. En tegelijkertijd ook niet anders kunnen dan bij u zijn. Omdat u door de Heer Jezus voor ons die verlossing hebt gebracht. U bent onze redder, Heer Jezus. En u wilt ons terugbrengen bij de Vader. Heere God, het is uw grootste plan dat u duidelijk maakt in uw woord. Dat u alles weer onder de autoriteit van uw Zoon wil plaatsen. O Heere, we willen u vrezen zoals u gevreesd wilt worden. En we willen u die autoriteit die u heeft. Daar willen we ons aan onderwerpen. U bent Heere, niet omdat wij u als Heere aannemen. Maar u bent de Heere der Heeren. U troont boven alles. Heere, ik wil u zo bidden dat u deze woorden, uw woorden zo in onze harten wilt uitwerken. Ook de komende dagen, de komende week. Heere en Heilige Geest, dat u het verder wilt duidelijk maken, verder wilt toelichten. Heer, daar waar ik het verkeerd heb gedaan. Vader, wilt u dit zo nemen? Heer, het is tot eer voor u. Breng ons terug naar u, Vader. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.